herkende daarvan?
Dat er van tevoren het gelekte moment was dat ik er wel een beetje in kon. Toen liep jij nog langs en toen zei je nog, lang hè? Oh,
goed.
Ja,
ach. Ja, laat maar doen. Maar jij zingt echt van het papier?
Ja.
Niet volgens Ellie?
Nee, want ik heb hem ook geoefend van papier. Omdat
ja, kijk, ik
moest
heb
spelen,
dus vanaf
natuurlijk.
Ellie geoefend. Ja,
ja dan is het heel anders. Want Ellie, dat
en
klopt
Ellie
niet.
Ellie klopt niet, nee.
Ellie klopt niet hoor.
Jij ook. Nou, daar gaan wij
ja.
Even zien van. Nee hoor. Als je hem zo zingt, is het mooi. De zeven, zou jij?
Welke?
De laatste. Zo zeven, zou jij?
Oh ja.
Zijn er nog meer met piano?
is het voor altijd met z'n tweeën. Het is maar altijd met z'n tweeën. Voor altijd met z'n tweeën. Ik heb nog een opname van de ene Vera.
Zijn
ja, we zijn er wel hoor.
Even
een liturgie
scoren.
Ja,
hij is niet helemaal op volgorde.
Nee,
dat,
nee,
nee. Dat, nee. Dat, is ook
goed. Dat komt goed.
Ja. Nou, dan gaan we zitten. Misschien hebben we een plek. Dus ze zijn nog inge...
Popopopo.
Zou het geluid goed zijn? Was het goed, denk je? Ha, 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 ha. Ja.
Dat zou je zien met de
ja, is goed.
Ik ben even deze vraag.
Zal ik even naar Wouter lopen? Ik denk dat Wouter het geluid doet.
Goedemorgen, u luistert naar de kerktelefoon van de Zuidheuvelkerk. Mijn naam is Gijsbert Kruid en ik neem graag de orde van dienst met u door. We beginnen met welkom en mededelingen. Vervolgens zal Psalm 100 gezongen worden uit 1773. Ik herhaal Psalm 100. Vervolgens is het tijd om stil te worden voor God. Tijd voor het foten en de groet en het amen. Vervolgens gaan we door met de geboden. We zingen lied 294 uit Weerklank. Ik herhaal lied 294 uit Weerklank. Vervolgens gaan we door met de aankondiging van gebed en offer. De dienst van het gebed en de dienst van het offer. Er wordt gecollecteerd voor de kerk en de plaatselijke evangelisatie. Vervolgens zal opwekking 123 gezongen worden. Groot is uw trouw. Ik herhaal, opwekking 123, groot is uw trouw. Vervolgens zal gezongen worden, waar je ook heen gaat. Ik herhaal het lied, waar je ook heen gaat. Vervolgens zijn we toe aan de uitleg van de doop. En het gebed. Er zullen vragen gesteld worden aan de ouders van Lucas Snel, Fenna van Blijdeveen, Matteo Hogendoorn en Julia Jonker. Vervolgens zal opwekking 770 gezongen worden. Ik zal er zijn. Ik herhaal opwekking 770. Ik zal er zijn. Vervolgens zal de doop uitgelegd worden. De kinderen mogen dan naar het podium zitten. De doop zal vervolgens uitgelegd worden. Ik herhaal, de kinderen mogen op het podium zitten. Vervolgens staat de bediening van de doop op de planning. Psalm 105 zal gezongen worden. Vers 5 uit 1773. Ik herhaal Psalm 105, vers 5 uit 1773 en dat doen we staande. Vervolgens zal er een bemoediging zijn namens de gemeente door ouderling J. van Bellen. Ik herhaal een bemoediging namens de gemeente door ouderling J. van Bellen. Daarna zijn we toegekomen aan de dankzegging, gezamenlijk onze Vader. Ik herhaal de dankzegging, gezamenlijk onze Vader. Vervolgens is er een kindermoment. De kinderen mogen dan naar de zondagsschool. Er zal een schriftlezing gedaan worden. We lezen Matteüs 5, vers 1 tot en met 12. Ik herhaal Matteüs 5, vers 1 tot en met 12. En Psalm 37, vers 1 tot en met 11. Ik herhaal Psalm 37, 1 tot en met 11. De verkondiging zal gaan over Matteüs 5, vers 5. Thema is de houding van de erfgenamen. Daarna zal Psalm 76 gezongen worden, vers 1 en 5 uit het liedboek voor de kerken. Ik herhaal Psalm 76, vers 1 tot en met 5 uit het liedboek voor de kerken. Daarna zal een dankzegging en er zal gezongen worden opwekking, lied 746. Ik herhaal opwekking 746, de God van de vrede. Vervolgens zal de zegen gegeven worden en sluiten we af met een gezamenlijk amen. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Bijzondere dienst waarin 4 kinderen worden gedoopt. Ik wil daarom de doopouders, alle familie, vrienden en bekenden ook hartelijk welkom heten. Ook alle gemeenteleden, u en jij die hier in de kerk aanwezig bent en die thuis met ons meeluistert. Vandaag gaat ons voor de eigen predikant dominee Robert Jansen en mijn naam is Jan-Wim Vergenderen. Ik heb een aantal mededelingen. Vanmiddag gaat voor dominee Van Heuvel en volgende week gaat in beide diensten voor dominee Opperhuizen. De deurcollecte is bestemd voor de familie Zanen. En u heeft ook gelezen over de manier van offeren. We hopen vandaag weer de collectezak normaal door de bank te laten gaan. Van 16 tot 23 oktober heeft dominee Jansen verlof. En voor dringende zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. En vanwege de herfstvakantie is er geen catechisatie. Wil ik nu Richard van der Linden naar voren vragen voor een mededeling.
Een aantal weken geleden toen hadden we de startzondag. En toen waren er over de kerkzaal 8 enveloppen verspreid. En het was de bedoeling dat ze dan vandaag, net zoals dat er in de gelijkenis stond, in het verborgene, nou ja, er waren wel een heleboel mensen bij boven, maar dat het dus in het verborgene bij ons gebracht zou worden. En ik kan tot mijn grote vreugde vertellen dat de talenten, we hadden 20 euro, dat die vertienvoudigd zijn. En dat we dus met elkaar ongeveer €223,50 hebben opgehaald. En dat is echt iets heel bijzonders. Dit is ook voor de zending, dus meneer Van Bellen is daar heel dankbaar voor. Nee, niet alleen meneer Van Bellen, maar ook de zending. €223,50. Mochten er nog enveloppen verborgen zijn in de grond, dan zien we die graag terug. Of, als u ze nu vergeten bent, u kunt ze altijd bij ons weer inleveren. Hartelijk dank.
Dan wil ik de mededeling afsluiten met u een gezegende dienst te wensen. En dan zingen wij Psalm 100 uit de berijming van 1773. deze dienst met stilte beginnen, waarin we ons persoonlijk voorbereiden op deze dienst en de gelegenheid hebben om persoonlijk tot de Heer, onze God, te gaan en Hem om zijn zegen en nabijheid te bidden. Wij belijden dat wij het in deze dienst en in ons leven niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen iets bijzonders doen, wat eigenlijk heel ouderwets is. Maar wat ouderwets is, hoeft niet per definitie meteen verkeerd te zijn. Mij is verteld dat juist ten tijde van de reformatie men de 10 geboden niet las, maar zong als gemeente en elkaar toezong om elkaar de weg van de Heere te wijzen. En de melodie is nog altijd hetzelfde. Laten we dat ook samen doen. Laten we samen zingen de 10 geboden met lied 294.
Daar mogen we ook samen om bidden dat we die weg gaan van Gods geboden. We gaan zo dadelijk in gebed om de opening van Gods woord, de leiding van Gods geest. In dat gebed nemen we mee wat er ook op een mededelingenblad staat. Ook willen we samen in gebed brengen de bestemming voor de dienst van het offer die we zo dadelijk houden voor kerk en plaatselijke evangelisatie. Als het gaat om het inzetten van gaven, net kwam het bericht dat er nog iemand tekort komt, dat men iemand tekort komt bij de oppas. Dus laten we eerst samen in gebed gaan en eventueel iemand die de gave van de oppas heeft zich straks naar boven begeven na het gebed tijdens de dienst van het offer. Laten we samen tot de Heere naderen in gebed. Liefdevol en trouwe God en Vader in de hemel, U de Almachtige, die koning bent en regeert van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wij komen tot U en we danken U dat we U door uw Zoon Jezus Christus onze Vader mogen noemen, die in de hemelen zijt. En Heere, we hebben net gezongen en naar elkaar gezongen, hier en op andere plaatsen. Er is geen God die zo bevrijdt. Geef toch dat we dat beseffen ook aan het begin van deze dienst. Dat we daar toch ook naar leven en naar handelen. In deze dienst, maar ook daaromheen. En Heere, U weet wat ons bezighoudt. U weet ook wat dat allemaal in de weg kan staan. En daarom naderen we samen voor uw troon. En bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. Geeft u ons toch het inzicht. Geeft u ons de kracht. Om zo te leven zoals dat past bij de vrijheid die u hebt gebracht door het offer van uw Zoon Jezus Christus. Heer, u kent ons, u weet wie we zijn en ook waar we op dit moment zijn. U weet welke dingen ons bezighouden, ook of we vaker zo stilstaan en stilgezet worden en bepaald worden bij wat u van ons vraagt, wat u hebt beloofd, wat u hebt gedaan, bij uw woord, of dat wat voor ons heel lang geleden is. Of misschien zelfs voor het eerst is. Maar Heere, wie we ook zijn, geef toch dat we samen door u geleid mogen worden. En mogen begrijpen wat u in uw woord tot ons zegt. Wat u ook onderstreept in het teken van de doop. We bidden u voor hen die met allerlei gevoelens worstelen. Ook rondom deze dienst. Aan de ene kant het feestelijke, aan de andere kant andere herinneringen die boven kunnen komen, worstelingen die aangeraakt worden. Heere, we brengen elkaar in gebed bij u en bidden u om uw rust. Die rust waarin we samen actief kunnen zijn in het dienen. Als we samen zingen, als we samen luisteren, als we samen ook geven in de dienst van het offer. En we bidden u dat ook op een goede manier onze gaven ingezet mogen worden tot opbouw van uw koninkrijk. Als het gaat om de kerk, ook een plaatselijke evangelisatie. Als het gaat om het werk van familie Sane. Heere, we danken u ook voor die grote opbrengst als het gaat om de gaven voor de zending. En we danken u voor wat u daarvoor hebt gegeven om dat allemaal mogelijk te maken. We bidden nu voor hen die op dit moment ook bij de oppas zijn en daar hun werk doen. Om anderen voor anderen mogelijk te maken dat zij hier in deze dienst betrokken kunnen zijn en mee kunnen doen. En zo dank u voor al die gaven die u geeft en die ingezet worden ook op dit moment. In het bijzonder willen we ook enkele broeders en zusters bij namen noemen. We bidden u voor onze zuster Ina Besseling. Heere, nu meer helder is geworden over wat er precies de oorzaak is van de klachten. Wat er gebeurd is, bidden we u om uw nabijheid, uw zegen en ook verder herstel. We bidden u ook dat zij de verbondenheid met u en zo met elkaar mag ervaren bij het ontvangen van de bloemengroet. Heere, zo komen we ook samen voor uw troon met broeder en zuster Jaap en Wil Mol. We danken u voor uw bewarende hand. En tegelijkertijd hebben we ook zo onze zorgen. En ook die brengen we bij u en bidden u voor hen. Heren, wees hen nabij in alles wat ze hebben meegemaakt. Geef dat ze daar toch samen in verder mogen komen. Maar Heren, we bidden nu ook vanuit datzelfde verlangen als net. Om herstel. En zo bidden we u wat wij verlangen. En tegelijkertijd bidden we u ook wat uw Zoon ons heeft geleerd te bidden. Dat uw wil geschieden. En dat uw koninkrijk komen. Dat er nooit meer ellende zal zijn. Nooit meer verdriet, nooit meer pijn, nooit meer ziekte. Maar vrede. Echte vrede. En het werkelijke leven zoals u het hebt bedoeld. En Heren, we bidden u dat van dat koninkrijk dat u bouwt en het eeuwige leven ook iets zichtbaar mag zijn. Vanmiddag als er een buurtlunch gehouden wordt. Werk toch door degene heen die daar aanwezig zijn. Dat er iets doorgegeven mag worden van datgene wat wij hebben ontvangen van u. Van uw genade. Van uw barmhartigheid. Heren, zo komen we voor uw aangezicht met onze gebeden. Maar bovenal met onze dank dat we dit kunnen en mogen doen. We hebben dat niet vanuit onszelf verdiend. En we danken u voor het offer van uw Zoon. En we bidden u, neem toch weg wat tussen u en ons in kan staan, wat ook ons in deze dienst kan belemmeren om u te dienen en naar uw woord te luisteren. Op een manier zoals u het hebt bedoeld. Vergeef ons toch onze zonden, al die keren dat we uw doel hebben gemist. En leid ons op uw weg. En bouw uw koninkrijk. En bouw het ook in ons en door ons heen. Zegen zo een ieder van ons en in het bijzonder ook de doopouders. Heren, in dat verlangen komen wij voor uw troon. En bidden u, verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. U mag geven tot opbouw van Gods Koninkrijk van wat u van hem hebt ontvangen. En samen zingen we, terwijl we dat doen, Groot is uw trouw, o Heer. Terwijl wij de grootheid van Gods trouw bezongen, werden Lucas en Fenna en Matteo en Jula binnengebracht. En over die grootheid van Gods trouw heeft ook Elsa, zou je kunnen zeggen, een prachtige brief geschreven. We hebben dat samen besproken als predikant en doopouders met elkaar. En alle doopouders staan daar ook helemaal achter haar. Figuurlijk dan in dit geval straks, als zij dat met ons deelt. Laten we daar naar luisteren.
Vandaag mogen we onze kinderen laten dopen als teken van Gods eeuwige liefde voor hen, zodat ze het altijd weten. God is er, hij houdt van je, hij wil voor altijd jouw God zijn, je bent van hem. Als ouders houden wij Matteo ten doop. En in de afgelopen tijd vroeg ik mezelf af welke houding daarbij hoort en wat je over God beleidt als je je kind doopt. Dat ik mezelf deze vragen stelde, kwam door de situatie bij ons thuis. Het ging met mij de eerste weken niet zo lekker en heel soms nog niet. Voor mij geen roze wolk na de geboorte. Misschien volstaat het de situatie te schetsen door te vertellen dat oma's bij ons in huis kwamen omdat ik het niet zag zitten om alleen thuis te zijn. Dat ik jaloers was op mensen die ontspannen door de stad liepen. En dat het feit dat ik er niet uitzie alsof ik net een baby heb gekregen niet iets is om jaloers op te zijn, maar vooral toets te schrijven aan stress. Het was bij tijden nogal eng. Waar ging dit heen? Werd dit een postnatale depressie? Ik bad tot God, maar merkte dat ik ook wat bang voor hem was. Wat betekent het eigenlijk dat God zorgt? Hoe diep kan het gaan terwijl God nog zorgt? Mijn stemming had zijn weerslag op onze kinderen. En dat vond ik nog moeilijker om te zien. Ik wil hen een fijn, goed en veilig leven bieden. Nu moest ik niet alleen door lastige tijden heen, maar zij ook. Een huilende mama, veel minder aandacht, sowieso een nieuwe situatie. En wat als dit bij mij nog erger zou worden? In de kraamweek luisterden we naar een preek over Gods oogappel zijn. Ik keek naar Matteo, naar Alicia, naar Nienke. God hield van hen. Maar wat als hen moeilijke dingen zouden overkomen? Wil Gods zorg en liefde zeggen dat hij hen voor alles behoedt? Is dat waarom we Matteo vandaag ten doop houden? Is dat wat ik van God geloof? De dominee gebruikte in die dienst ook het beeld van een adelaar. Die stoot zijn jongen uit het nest, want ze moeten leren vliegen. Dat klinkt niet als een goed en fijn leven, dat vallen. Ik zie mijn kinderen niet graag vallen, worstelen en bang zijn. Maar het beeld gaat door. Daar is de adelaar. Hij vliegt in de buurt en als een jong echt op de grond dreigt te vallen, schiet hij toe onder het jong en vangt hem op zijn vleugels. In het diepe gegooid dus, maar altijd met een nabije God. Nooit alleen zijn, altijd de liefde van God mogen ervaren. Dat is waar we op vertrouwen als we Matteo dopen. In het besef dat dat alleen zo is, omdat Jezus wel te pletter sloeg, zonder de nabijheid van zijn vader. De doop van onze kinderen vraagt vertrouwen in die God, ook als het misgaat. Het ja van mij en van ons is daarom tegelijk een ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Er is een liedje die we bij de Peuterpraise hebben we een liedje geleerd aan de allerjongste kinderen, waarin eigenlijk die waarheid ook heel simpel is verwoord. En die willen we nu 3 keer zingen, omdat die dan sowieso in de hoofden van de volwassenen zit, maar misschien ook in die van de kinderen. En ik dacht, misschien is het leuk als de kinderen van 2, 3, 4 jaar dan even gaan staan op de banken als ze in de kerk zijn. Ik weet niet of ze er zijn, maar dan zijn ze zichtbaar.
Fire.
gemeente van onze Heer Jezus Christus. Eerst willen we luisteren naar wat de Bijbel zegt over de instelling en de betekenis van de doop. Voordat de Heer Jezus naar de hemel ging, droeg hij zijn discipelen op de wereld in te gaan en alle volken tot zijn discipelen te maken. Zij die tot geloof kwamen, moesten eerst gedoopt worden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En bij deze instelling van de christelijke doop heeft Jezus toegezegd dat wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zalig zal worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, verdoemd zal worden. Kort daarna werd de Heilige Geest uitgestort op het Pinksterfeest. 3000 mensen kwamen tot geloof en werden gedoopt. De doop laat ons zien dat wij door de zonde onrein zijn en dat onze zonden afgewassen moeten worden. Als nageslacht van Adam zijn wij in zonde ontvangen en geboren en rust de toorn van God op ons. Job belijdt: wie zal een reine geven uit een onreine? Jezus zegt tegen Nicodemus dat wij het koninkrijk van God niet kunnen binnengaan als wij niet opnieuw geboren worden. Deze algehele reiniging, vernieuwing, kunnen wij onszelf niet geven. En daarom zoeken wij onze zaligheid buiten onszelf in Jezus Christus. Bij Hem alleen is het te vinden. Het water bij de doop wijst heen naar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat onze zonde afwast, zodat wij in Hem rein zijn voor God. Onze zonden worden verzoend, doordat God ons toerekent wat Christus door zijn lijden en sterven heeft verworven. En bij onze doop ontvangen wij het teken en zegel voor wat God ons in het verbond der genade belooft. De Vader bezegelt ons dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade sluit. Hij belooft ons dat Hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en altijd als een vader voor ons wil zorgen, in voor- en tegenspoed. De Zoon bezegelt ons dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Hij doet ons delen in de gemeenschap van zijn dood en opstanding om ons zo te doen sterven aan ons eigen ik en te doen opstaan in een nieuw leven. De Heilige Geest die bezegelt ons dat Hij in ons wil wonen en werken. Hij belooft ons dat Hij ons tot leden van Christus wil heiligen en zegt ons toe dat Hij ons deel wil geven aan wat wij in Christus hebben. Dat is het afwassen van onze zonden, het dagelijks vernieuwen van ons leven, totdat wij tenslotte zonder enige zonde met heel de gemeente van de uitverkorene kinderen Gods eeuwig leven. De Heere geeft ons in de doop niet een bevestiging van ons geloof en van onze bekering, maar een teken en zegel van zijn verbondsbelofte. Met vrijmoedigheid mogen wij bidden om de vervulling daarvan. Aan dit gebed verbindt God zijn zegen. Wanneer we echter niet geloven op zijn woord, verbreken we dit verbond. Dit ongeloof blijft niet zonder gevolgen, want tegenover Gods verbondszegen staat zijn verbondswraak. Nu willen we horen waarom kleine kinderen gedoopt worden. De kleine kinderen van gelovige ouders ontvangen de heilige doop als teken en zegel van het verbond dat God met hen gesloten heeft, al begrijpen ze daar nog niets van. Voor de Heere horen ze er helemaal bij. Toen de Heere zijn volk uit de slavernij van Egypte leidde, werden ook kinderen bevrijd. Ze zijn deel van zijn gemeente, waaraan hij zijn heil belooft. Tot hen allen zegt hij: ik ben de Heere, jullie God. Hij belooft oud en jong naar het beloofde land te brengen. Wanneer het merendeel omkomt in de woestijn, is dat geen gevolg van een tekort van Gods belofte, maar is dit enkel en alleen te wijten aan hun ongeloof. Gods verbondsbeloften gelden voor de gelovigen en voor hun kinderen. De Heere sloot een verbond met Abraham, de vader van alle gelovigen, en met zijn nageslacht. Als teken van dit verbond, der genade, moesten de jongens op de 8e levensdag besneden worden. Wie de besnijdenis niet overeenkomstig Gods bevel uitvoerde, verbrak dit verbond en riep de toorn van God over zich. Nu het bloed van Christus heeft gevloeid, heeft de besnijdenis als teken van het verbond haar vervulling ontvangen in de christelijke doop. Paulus schrijft aan de christelijke gemeente te Colosse dat zij die gedoopt zijn nu niet meer besneden hoeven te worden. In het Oude Testament ging het ten diepste om de besnijdenis van het hart. En dit geldt niet minder voor de kinderen van de gedoopte kinderen in het Nieuwtestamentische gemeente. Aan de gemeente te Korinthe schrijft dezelfde apostel dat de kinderen van een gelovige vader of moeder heilig zijn. Ze zijn niet zonder zonde, maar worden apart gezet van de wereld om hen heen om de Heere met en in zijn gemeente te dienen. Heel de gemeente wordt daarom geroepen tot geloof en levensheiliging. Deze gemeente wordt in het woord van God gewaarschuwd voor ongeloof. Allen wordt op het hart gebonden dat alleen wie gelooft wat de Heere belooft, het heil met de daad ontvangt. Wanneer Paulus het evangelie in Europa verkondigt, komen in Filippi, Lydia en de gevangenbewaarder door de Heilige Geest tot geloof in de Heer Jezus. Zij worden gedoopt met hun hele huis. En op de Pinksterdag heeft Petrus aan toegestroomde Joden en Jodengenoten verkondigd, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die ver af zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Zoals in het Oude Testament de belofte van het verbond voor heel de gemeente golde, zo komt de Heer ook nu nog met zijn belofte van vergeving en vernieuwing tot de gelovigen en hun kinderen. Want ook zij behoren tot de verbondsgemeente. Het gaat in het Oude en Nieuwe Testament om hetzelfde verbond met dezelfde belofte, ook al wisselt het teken. En daarom mogen de gelovigen en hun kinderen slechts één keer de doop ontvangen. Wat God zegt, dat blijft gelden. De christelijke kerk beleidt dan ook één doop tot vergeving van de zonde. En op grond van deze belofte van de drie-enige God behoren gelovige ouders dagelijks voor hun kinderen te bidden. En mogen ze vragen om de vervulling van die belofte van het verbond. Zij moeten hun kinderen van jongs af aan leren ook zelf daarom te bidden, in het vaste vertrouwen dat de Heere deze gebeden zal verhoren. Ouders zijn ertoe geroepen hun kinderen in de vrezen van de Heere op te voeden en hun kinderen voor te gaan in het vertrouwen op God en in het leven voor Hem. Beiden, ouders en kinderen, worden opgeroepen te strijden tegen de zonde en een nieuw godvrezend leven te leiden. Heel de gemeente ziet er naar uit en bidt erom dat de gedoopte kinderen zelf de Heere leren kennen en in het openbaar hun geloof, belijdenis van hun geloof afleggen.
Voordat we overgaan tot de bediening van de heilige doop, bidden we tot de Heere onze God. Genadige en barmhartige Heere in de hemel, als uw gemeente zijn wij samengekomen met Terry en Leonie, Marco en Corina, Anthony en Elsa, Hans en Herma. Nu zij met hun kinderen Lucas, Fenna, Matteo en Jula tot de doopvond naderen. En Heere, wij bidden voor hen en voor hun kinderen. U laat hun zien dat u zich aan hun kinderen verbonden hebt en uw naam op hun voorhoofden schrijft. Voor de genade en zegen dat u uw belofte aan pasgeborenen wilt geven, danken wij u oprecht. En wij bidden u, trouwe God, dat u alles wat u in het verbond van de genade belooft, in het leven van deze dopelingen vervult. Wilt u deze kinderen in genade aanzien en ze door uw Heilige Geest een plaats geven in het lichaam van onze Heer Jezus Christus, zo dat ze in zijn dood begraven worden en met hem opstaan in een nieuw leven. Laat de bediening van de Heilige Doop voor de hele gemeente tot zegen zijn. We zijn in uw naam gedoopt en u hebt ons allen zoveel beloofd. Geef dat we dit bij deze doop opnieuw mogen zien en des te meer bidden om de vervulling van uw belofte. Geef dat wij ook beseffen wat wij u beloven met het oog op deze kinderen en leer ons daarna te leven. En als eenmaal ook voor deze kinderen het ogenblik aanbreekt dat ze voor de rechterstoel van Christus verschijnen, laat ze dan zonder vrees mogen staan voor hem, uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest de enige God is en leeft en regeert tot in eeuwigheid. Verhoor ons, barmhartige God, om Jezus wil. Amen. Ik wil jullie vragen om naar voren te komen en met jullie gezicht naar de gemeente toe te gaan staan, daar achter de doofpot. Ik zal zorgen dat jullie ook al zien. Jullie hebben gehoord dat de doop een instelling van de Heer is en een teken en zegel van zijn belofte waarin ook jullie kinderen delen. Daarom vragen wij jullie een eerlijk antwoord te geven voor God en zijn gemeente op de volgende vragen. Ten eerste, erkent u dat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende onderworpen zijn, zelfs de eeuwige veroordeling verdiend hebben? Gelooft u tegelijkertijd dat wij en onze kinderen in Christus geheiligd zijn en dat daarom ook onze kinderen als leden van zijn gemeente gedoopt moeten worden als teken van het verbond dat God met ons en onze kinderen heeft gesloten? Ten tweede, belijdt u dat heel de Bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament, het woord van God is? Gelooft u dat de Bijbelse leer, zoals deze in apostolische geloofsbelijdenis is samengevat en hier in de christelijke kerk verkondigd wordt, de ware en de volkomen leer van de verlossing is? Belooft u uw kind, waarvan u de ouders bent, op te voeden overeenkomstig Gods verbond in de vrezen en ontzag voor de Heer? En neemt u de verantwoordelijkheid op u om, naar uw mogelijkheden, aan uw kind breder uit te leggen en te laten uitleggen wat God ons in zijn woord zegt? Leonie, wat is daarop je antwoord? Ja. Terry, sta je achter het antwoord van Leonie? Corina, wat is daarop op de vragen jouw antwoord? Marco, wat is jouw antwoord? Ja. Anthony, wat is op de vragen jouw antwoord? Ja. Elsa, wat is jouw antwoord? Herma, wat is jouw antwoord? Hans, wat is jouw antwoord op de vraag? Geliefde gemeente, wilt u de gedoopte kinderen met liefde in uw midden ontvangen en de ouders zoveel mogelijk helpen bij de christelijke opvoeding van hun kinderen? Wat is daarop uw antwoord? Laten we samen de trouw van onze God nogmaals bezingen door het zingen van het lied Ik zal er zijn. Straks mogen de kinderen naar voren komen die de doop van dichterbij willen zien. En jullie mogen hier, het is een mooie trap, allemaal op de traptreden gaan zitten. Zijn er nog meer kinderen die naar voren willen komen? Dan kan dat. Kies maar een mooi plekje uit op de trap. Bijzonder, hè, deze morgen. Vinden jullie ook niet? 4 kinderen die straks gedoopt worden. En dan mag je er zo dichtbij zitten, dan kun je het straks allemaal heel goed zien. En ik vind het eigenlijk best wel een beetje spannend, ook met al die namen en het allemaal goed te doen. Maar ineens besefte ik van, ja, dit is misschien wel wat moeilijk voor mij, maar voor jullie is het eigenlijk nog veel moeilijker. Want jullie moeten nu een hele tijd op deze trap zitten en dan ook nog stilzitten. Dat is heel moeilijk, of niet? Of lukt dat wel? Ja, dat kunnen jullie. Nou, dat gaan we zien, heel mooi. Straks worden de kinderen gedoopt. En als je iets doopt, dan doop je het altijd ergens in. Waar worden nou de kinderen in gedoopt? Wie weet dat? Ja, jij had het al heel snel. Water, ja. Dat is wat je ziet, hè. Maar vlak voor de doop hoor je ook nog iets. En het aparte is dat er straks niet klinkt, ik doop u in water. Er klinkt iets anders. Wie weet wat er dan gezegd wordt? Ja.
Ja, in de naam van God. En er wordt nog iets meer bij gezegd. In de naam van... Ja? Jezus, die wordt ook genoemd. De Vader, de Zoon en... De Heilige Geest. Heel goed. Ik doop u in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. De naam van God. De drie ene God. Dus de kinderen worden in zijn naam gedoopt. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Als je die kinderen nou doopt in een naam. Nou, dat willen we jullie proberen duidelijk te maken. Eens laten zien wat er nou gebeurt als je iets ergens indoopt. Richard heeft hier aan een stokje de namen van de vier kinderen. De doopnamen. Je ziet, wat voor kleur hebben die namen? Ja, zeg maar. Wat voor kleur hebben ze? Ja. Groen, precies. Moet je eens opletten wat er gebeurt als we die namen ergens indopen. Wat is dit? Verf, precies. En welke kleur heeft de verf? Rood. Kijk eens, het is ook spannend. En wat voor kleur hebben ze nou? Ja. Wat voor kleur is het geworden? Rood, precies. Ze waren groen, ze zijn gedoopt in rood en nu zijn ze rood. Nu kun je zien, is zichtbaar dat ze bij rood horen. Als we de kinderen dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, dan wordt daarmee nog eens zichtbaar gemaakt dat ze bij de Vader, Zoon en Heilige Geest horen. Dat ze bij God mogen horen. Of anders gezegd, dat God verbinding met ze wil. Dat God wil dat ze bij zijn verbond horen. Dat laat hij zien. Dus als we nog eens een keer, wie weet ben je er dan weer een doopdienst hebben, en vragen waar worden nou de kinderen in gedoopt? Ze worden gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat mogen jullie straks zien. Dat gebeurt achter jullie. Dus mag je blijven zitten en dan mag je dat straks zien. Als straks alle vier dopelingen gedoopt zijn, dan is het mooi als u gaat staan en dan zingen we ze samen op Psalm 105, vers 5 toe. Lucas, Willem, Huub, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Johanna Elisabeth, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Theodor, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Jula, Maartje, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen.
Beste Hans, Herma, Elsa, sorry, die is een beetje zenuwachtig, Anthony, Marco, Corina, Terry, Leonie. Jullie hebben onder leiding van dominee Jansen 2 avonden met elkaar gesproken over de betekenis van de doop. En wat dat betekent ook voor de opvoeding van je kind en van je kinderen. En dat die doop, dat betekent heel erg veel. De wens dat jullie te kennen hebben gegeven om te dopen en je ja-woord van zojuist betekent veel voor je kind, maar ook voor jullie als ouders. En dat bij dat moment van de doop heeft God eigenlijk gezegd, je bent van mij. Je kind is gedoopt in de naam van de drie enige God. En de Heer heeft eigenlijk gezegd, je bent van mij. En dat blijft. En dan mag je ook, zeg maar, in het opvoeden, in het opgroeien, je kinderen daarop wijzen. En ook zelf erop vertrouwen als het eens een keer moeilijk wordt. En namens de gemeente mag ik jullie niet alleen een doopkaart overhandigen, maar ook een doopkaars. En op die kaars, daar staat de naam van jullie gedoopte kind. En de datum van vandaag en de afbeelding die je hier vindt in het glazen loodraam als je de kerk binnenkomt. En die afbeelding, dat is het lam van God en die gekruisigd. En dat is ook de enige grond waarop wij van zondaar kinderen van God mogen worden. En omdat later, als ze groot geworden zijn, met je kinderen te mogen delen. Dat wensen we jullie van harte toe. En we hopen dat deze kaars, ook omdat de datum erop staat, een blijvende herinnering mag blijven aan deze dag. En wat ik er eigenlijk nog aan toe wil voegen is, Soli Deo Gloria. Het gaat om zijn eer.
Staan. gaan samen de Heer danken. En dat is voor jullie ook heel mooi, want ik denk dat een heel aantal van jullie wel het gebed kennen waarmee we straks met elkaar gaan eindigen. Dat is het Onze Vader. Kijk, laten we samen de Heer danken. Vader, Zoon en Heilige Geest. In uw naam is Lucas Willem Huub, Johanna Elisabeth, Marien Theodor, Jula Maatje gedoopt. En wij danken u dat u niet alleen met Abraham en zijn nageslacht het verbond van de genade gesloten hebt, maar dit ook met ons en onze kinderen hebt gedaan en in de doop ons daarvan een teken en zegel hebt gegeven. Hemelse Vader, u beloofde dit kind tot een God te zijn en het altijd uw vaderlijke zorg te willen betonen. Wij bidden u om de vervulling van uw belofte voor deze kinderen. En wij vragen u daarom of u altijd hun vader wilt zijn en dat zij als kinderen van u mogen leven in liefde tot u en in vast vertrouwen op u. Zoon van God, u beloofde deze kinderen al hun zonden af te wassen met uw bloed. En wij bidden u ze te doen delen in de vergeving van de zonden. Heilige Geest, u beloofde deze kinderen geheel te vernieuwen. En wilt u in het hart van deze kinderen zo werken dat ze geheel voor God leven in een nieuwe levenswandel. Geef ze daarom drie enige God, oprecht geloof in u, hartelijke liefde tot u en sterke hoop op u. Geef deze ouders uw genade om deze kinderen op te voeden voor u, overeenkomstig uw verbond. Geef ons als uw gemeente om samen met de ouders een voorbeeld te zijn in heel onze levenswandel. En werk in de harten van onze kinderen zo dat zij uw naam belijden en u leren volgen. Bewaak hen ervoor dat ze zich afkeren van u en in de handen van de boze vallen. Omdat ze niet als kinderen van het verbond verloren gaan. Geef dat allen die gedoopt zijn de goede strijd mogen strijden en in uw kracht overwinnen. En wij bidden u dat deze gedoopte kinderen voor altijd u mogen toebehoren. Om het heel uw kerk u eeuwig te loven en te prijzen. Hoor ons, barmhartige Vader, om Jezus wil, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan mogen jullie weer op jullie plaats zitten. En jullie mogen hier blijven zitten voor het kindermoment.
Oh, gaat die mevrouw nou ook nog heel lang praten? Nou, ja, eigenlijk wel. Ik had een kindermoment voorbereid, maar weet je wat ik denk, jongens en meisjes? Als ik zo eens op mijn horloge kijk, dan hebben jullie al zo lang stilgezeten en een heel mooi kindermoment gezien over het dopen, hè, en die lieve babytjes, dat ik denk dat het nu echt tijd is om lekker naar de zondagsschool te gaan. Want de juffen van de zondagsschool hebben ook een heel mooi verhaal voorbereid. En jullie gaan horen over Jacob. Hè, vorige week heb je gehoord dat hij zijn vader heeft bedrogen. Weet jullie het nog? Was hij verkleed gegaan als Esau? Had hij dierenvelletjes op zijn armen gedaan? Hè? En zo had hij vader Isaac bedrogen. En hoe zou dat nu aflopen? Nou, dat hoor je op de zondagsschool. De kinderen die in groep 1 tot en met 4 zitten van de basisschool, die mogen naar de zondagsschool gaan. Ook als je gast bent, dan zie je vanzelf wel waar je heen moet. De juffen staan wel in de deur. En de andere kinderen mogen vanmiddag naar de zondagsschool, die mogen in de kerk luisteren. Veel plezier!
Wij zingen samen ook het begin van de schriftlezing door het lied te zingen Zalig de armen van geest. We lezen twee gedeelten. Het eerste is het gedeelte dat we net samen hebben gezongen. Het begin van de bergrede, de zaligsprekingen, Matthäus 5. En aansluitend lezen we de eerste 11 versen van Psalm 37.
Als eerste Matthäus 5, vers 1 tot 12. De zaligsprekingen. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen en zeide, zalig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u, als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd, die er voor u geweest zijn. En dan lezen we Psalm 37, vers 1 tot 11. Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners. Benijd niet wie onrecht doen. Want als gras zullen zij snel verdorren. Als groene grasscheutjes zullen ze verwelken. Vertrouw op de Heere en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de Heere. Dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht. Uw recht doen stralen als de middagzon. Zwijg voor de Heere en verwacht hem. Ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert. Laat uw woede bedaren en uw grimmigheid varen. Ontsteek niet in woede. Het brengt slechts kwaad. Maar de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden. Maar wie de Heere verwacht, die zullen de aarde bezitten. Nog even en de goddeloze zal er niet meer zijn. U zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet wezen. Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen. in grote vrede.
Dit is het woord van God. En werkelijk tot het doel van je leven kom je als je dat woord niet alleen maar hoort, maar er ook uit leeft. En juist daarom nemen we de tijd om stil te staan bij dit woord en in het bijzonder het vijfde vers van Matteüs 5. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. In antwoord op de verkondigingen na het amen zingen we samen Psalm 76, de versen 1 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vier kinderen zijn vanmorgen gedoopt. Had u ze al eens gezien? Nou, u kon ze net zien. Op wie lijken ze? Toch een hele normale vraag om te stellen. Wie van jullie heeft kraambezoek gehad dat begon over op wie jullie kind lijkt? Allemaal. En waarschijnlijk is daarna iets gezegd over het uiterlijk, want over het innerlijk valt nog zo weinig te zeggen. Nou, dat komt vanmorgen goed uit. Want stel nu dat jullie als ouders vanmorgen een deel van de karakterseigenschappen van jullie zoon of dochter zouden mogen bepalen. Wat zou er dan wel en wat zou er dan niet in het pakket terechtkomen? Ik heb hier 5 setjes met 12 karaktereigenschappen. Behulpzaam, zachtmoedig, jaloers, brutaal, roekeloos, driftig, sluw, dapper, impulsief, spontaan, leergierig en creatief. Ik geef ze aan jullie en zouden jullie er snel 2 stapeltjes van willen maken. 1 met karaktertrekken die je wel en een stapeltje met karaktertrekken die je niet in het pakket wilt stoppen. En wat je er dan wel in wilt hebben, dat doe je terug in de envelop. En als je die dan straks even hier neerlegt, dan kunnen we kijken wat erin zit.
Je mag alles erin.
Terwijl zij daarmee bezig zijn, kunnen wij wat doen met dat 5e setje. Want stel nou dat de doopouders voor elk van ons, hier, maar ook thuis, dit setje zouden sorteren op hoe ze ons kennen. Wat zou dan overblijven? Zachtmoedig, behulpzaam, creatief, leergierig, spontaan, impulsief, dapper, sluw, driftig, brutaal, roekeloos, jaloers. En misschien als je om 10:30 aan een preek begint ook geduld. Wat zou er in zitten en wat niet? En laten we meteen de spade dieper gaan. De afgelopen maand, hebben alle gemeenteleden de gelegenheid gehad om een kennismakingsformulier in te vullen. En op dat formulier werd gevraagd naar de eerste gedachte die je hebt bij het Koninkrijk van God en je dagelijkse leven. En iedereen kon dat voor zichzelf invullen. Nou, stel nou dat in een volgende ronde iedereen dat voor een ander zou invullen. Wat zou een ander dan daar over u of jou hebben opgeschreven? Welke gedachten zou er bij een ander bovenkomen als die nadenkt over uw, jouw, mijn dagelijkse leven en het Koninkrijk van God? Het thema voor deze morgen is de houding van de erfgenaam. Is het jullie gelukt? Zou ik de enveloppe weer mogen? Dank jullie wel. Ik ben eigenlijk maar naar 1 ding benieuwd op dit moment. En dat is of het woord zachtmoediger in zich. En dat is bij allemaal het geval. Jullie willen graag dat jullie kinderen zachtmoedig zijn. En zachtmoedigen, die komen we tegen in de woorden van Jezus die vanmorgen centraal staan. In de bergrede, waar we het begin van hebben gelezen, maakt Jezus de leefregels van het Koninkrijk van God bekend. En voordat hij daar verder op ingaat, begint hij eigenlijk met het uitdelen van paspoorten van dat Koninkrijk. Een paspoort, dat is zoals het woord al zegt, een pas, een bewijs, waarmee je door de poort mag. Je mag passeren, het is een toegangsbewijs. En koning Jezus overhandigt paspoorten en feliciteert dan degene die zo'n paspoort van zijn koninkrijk ontvangen. En terwijl hij die paspoorten uitdeelt, zegt hij iets over het gedrag en de levenshouding van de mensen die zo'n paspoort ontvangen. We hebben daar hier vorige week al iets over gehoord. Zalig zijn de armen van geest, want van hun is het koninkrijk der hemelen. En vandaag zoomen we nog wat verder in op de houding die past bij het koninkrijk van God. Jezus zegt, zalig, dat wil zeggen te feliciteren, zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Nou, dat is mooi voor de zachtmoedigen. Maar wie zijn dat? En wat als het nou niet in je pakket zit? En dat zijn goede vragen voor ons allemaal. Ook voor de kinderen, er zijn er gelukkig nog een heel aantal die meedoen. Wie is er nou zachtmoedig? Wat is dat nou precies? Als je nou een Bijbel bij de hand hebt, of misschien is er wel iemand in de buurt die er een heeft waarmee je mee mag kijken. Want ik kan namelijk wel iets gaan vertellen over wat zachtmoedig is. Maar laten we anders eens naar iemand kijken. We gaan naar het Oude Testament. En daar komen we de profeet en de middelaar van het Oude Verbond tegen. Mozes. En we lezen verschillende gedeelten om een goed beeld te krijgen. We beginnen bij het begin van de Bijbel bijna, Exodus 2. Exodus 2. En dan lezen we vers 11 en 12. In die dagen, toen Mozes groot geworden was en naar zijn broeders vertrok en hun dwangarbeid aanzag, gebeurde het dat hij een Egyptische man zag die een Hebreeuwse man sloeg, een van zijn broeders. Mozes keek om zich heen en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. En dan volgt een hele geschiedenis en dan gaat Mozes bij de farao langs en dan uiteindelijk is hij voor het laatst bij de farao in Exodus 11. Exodus 11, vanaf vers 4. En Mozes zei, zo zegt de Heere, omstreeks middernacht zal ik uittrekken door het midden van Egypte. En alle eerstgeborenen in het land Egypte zullen sterven, van de eerstgeborene van de farao af, die op zijn troon zitten zou, tot de eerstgeborene van de slavin die achter de handmolen zit en alle eerstgeborenen van het vee. Er zal een luid geschreeuw zijn in het hele land Egypte, zoals er nog nooit geweest is en zoals er ook nooit meer zijn zal. Maar bij alle Israëlieten zal nog geen hond zijn tong roeren tegen mens of dier. Zo zult u weten dat de Heere onderscheid maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. En dan zullen al deze dienaren van u naar mij toekomen, zich voor mij buigen en zeggen, vertrek. U en al het volk dat in uw voetspoor gaat. En daarna zal ik vertrekken. Toen ging Mozes bij de farao weg in brandende toorn. Dan wordt het volk uitgeleid en komt in de woestijn en ontvangt daar eten voedsel uit de hemel, manna. Exodus 16. En daar geeft Mozes een instructie hoe er omgegaan moet worden met dat manna. Exodus 16 vanaf vers 19. En Mozes zei tegen de Israëlieten, niemand mag ervan overlaten tot de volgende morgen. Maar zij luisterden niet naar Mozes. En sommige mannen lieten ervan over tot de volgende morgen. Toen zat het vol wormen en stonk het. Daarom was Mozes erg kwaad op hen. Iets verderop in die geschiedenis komen we Mozes weer tegen en dan ziet Mozes dat het volk een gouden kalf heeft gemaakt. Exodus 32. Exodus 32 vanaf vers 19. En het gebeurde toen hij in de nabijheid van het kamp kwam en het kalf en de rijdansen zag, dat Mozes in woede ontstak. Hij wierp de tafelen uit zijn handen en sloeg ze onderaan de berg in stukken. En hij nam het kalf dat zij gemaakt hadden, verbrandde het in het vuur, vermaalde het totdat het tot stof verpulverd was, strooide dat uit op het wateroppervlak en liet het de Israëlieten drinken. Nou, we gaan nog even door, want we willen onze indruk van iemand natuurlijk niet op een paar momenten baseren. Want dat kost dan misschien tijd, maar je zou zelf ook niet willen dat iemand je gaat karakteriseren die je nog maar amper kent. Dus Exodus 32 nog iets verderop, vers 25. Toen Mozes zag dat het volk losgeslagen was, want de Aaron had het losgelaten, tot leedvermaak van hun tegenstanders, ging Mozes bij de ingang van het kamp staan en zei: wie bij de Heere hoort, moet bij mij komen. Toen verzamelden al de levieten zich bij hem. En hij zei tegen hen: zo zegt de Heere, de God van Israël, ieder moet zijn zwaard aan zijn heup doen, het kamp van poort tot poort doorgaan, en ieder moet zijn broeder doden, ieder zijn vriend en ieder zijn naaste. De levieten deden overeenkomstig het woord van Mozes, en er vielen op die dag van het volk ongeveer 3000 man. Toen zei Mozes: u moet zich vandaag aan de Heere wijden, ja, ieder moet zich tegen zijn zoon en tegen zijn broeder keren, opdat hij vandaag zijn zegen over u zal geven. Twee Bijbelboeken verder, het Bijbelboek Numeri, dan komen we bij Numeri 11. En dan is Mozes echt klaar met het geklaag van het volk. Numeri 11 vanaf vers 10. Toen hoorde Mozes het volk jammeren, geslacht na geslacht, ieder voor de ingang van zijn tent. En de toorn van de Heere ontbrandde hevig, ook in de ogen van Mozes was het kwalijk. En Mozes zei tegen de Heere: waarom hebt u uw dienaar kwaad gedaan? En waarom heb ik geen genade gevonden in uw ogen, dat u de last van heel dit volk op mij legt? Ben ik soms zwanger geweest van heel dit volk? Of heb ik het gebaard, zodat u tegen mij zou kunnen zeggen: draag het in uw schoot zoals een verzorger een zuigeling draagt, naar het land dat u hun vader gezworen hebt? Waar zou ik vlees vandaan moeten halen om al dit volk te geven? Want zij jammeren tegen mij: geef ons vlees, zodat wij kunnen eten. Ik kan alleen al dit volk niet dragen, want het is mij te zwaar. En als u mij zo wilt behandelen, dood mij dan toch meteen als ik genade in uw ogen gevonden heb. En laat mij mijn onheil niet aanzien. Nou, inmiddels hebben we een paar indrukken van Mozes gekregen. Een typisch voorbeeld van zachtmoedigheid. Of niet? Jongens en meisjes, past wat we net over Mozes hebben gehoord een beetje bij jullie aan denken? Bij wat de doopouders in de envelop hebben gedaan, bij zachtmoedig? Laten we uit dat laatste Bijbelboek Numeri nog één vers lezen. Numeri 12, één hoofdstuk verder. En dan het derde vers. Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Mozes wordt zeer zachtmoedig genoemd, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Hoe zit dat? Is dit zeer zachtmoedig? Nou was Mozes natuurlijk wel een zondaar. En misschien dat Mozes op de momenten die we net gelezen hebben, je moet natuurlijk eigenlijk alles in de context lezen, dat Mozes wat minder zachtmoedig was dan gebruikelijk. Goed, laten we dan ook eens kijken naar een mens die geen zondaar is, naar Jezus. Het Bijbelboek Matthäus hebben we vanmorgen al open gedaan. Als we dan een stuk nemen uit diezelfde bergrede, uit diezelfde reden waar we uit gelezen hebben. Matthäus 7 en dan vers 21 tot en met 23. Daar is Jezus aan het woord en hij zegt: niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemel is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Eén hoofdstuk verder, Matthäus 8, vers 19. En er kwam een schriftgeleerde naar hem toe en zei tegen hem, Meester, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. En Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Een ander uit zijn discipelen zei tegen hem, Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga, mijn vader begraaf. Maar Jezus zei tegen hem, volg mij en laat de doden hun doden begraven. Matthäus 11, nog weer een paar hoofdstukken verder, vers 21. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben. Maar ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En u, Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar ik zeg u, dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En ja, natuurlijk halen we nu allerlei teksten uit een context en stuk voor stuk verdienen ze veel meer aandacht. Maar als je nou deze woorden van Jezus hoort, hoe typeer je Jezus dan? Dat laatste hoofdstuk, Matthäus 11, laten we nog iets verder lezen. Vers 28, voor degene hier niet heel onbekend, we hebben er onlangs nog bij stilgestaan, waar Jezus zegt, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus zegt, ik ben zachtmoedig. Is dat ook de typering die bij u en bij jou en bij mij bovenkwam? Dat kan toch niet? Dat is toch niet zachtmoedig wat Jezus zegt en doet? Is het zachtmoedig om woedend een tempelplein schoon te vegen? Is het zachtmoedig om te zeggen, ga weg van mij, werkers van de wetteloosheid? Ja, we staan hier voor een heel lastig probleem. Want dat gedrag, dat past niet bij dat plaatje dat ons in de wereld voorgeschoteld wordt van wat zachtmoedigheid is. Jullie hebben allemaal zachtmoedig in een pakket opgenomen dat jullie graag terugzien bij jullie kind. Dus ik neem aan dat jullie weten wat zachtmoedig inhoudt. Ik kreeg nog de vraag, hoeveel mag je erin stoppen, maar niet wat is zachtmoedig. En past dat bij dit beeld van Mozes en van Jezus? Wij, velen van ons, staan voor een probleem. Want of Jezus en Mozes zijn niet zachtmoedig, of wij hebben een verkeerd beeld van wat zachtmoedigheid inhoudt. Maar laten we uitgaan van het laatste. Wij hebben een verkeerd beeld van wat zachtmoedig is. En om eerlijk te zijn heeft het daarbij ook niet geholpen dat ik jullie meteen aan het begin op een dwaalspoor heb gezet. Want zachtmoedig is namelijk geen karaktereigenschap. Als Jezus zegt, zalig de zachtmoedigen, dan heeft hij het niet over mensen met een bepaald karakter. Zachtmoedig is geen karaktereigenschap. Zachtmoedig is een levenshouding. En om deze derde zaligspreking te begrijpen, moeten we daar goed van doordrongen zijn. In die zin, zalig zijn de zachtmoedigen, zitten voor ons al twee verwarrende begrippen. Alleen die woordjes zijn meteen helder. Maar het probleem begint al bij dat eerste woord, zalig. gelukkig. Want opnieuw geldt, geluk wordt niet bepaald door je gevoel. Het is geen zaak van het gevoel of je wel of niet gelukkig bent, maar het wordt bepaald door of je leven gelukt tot zijn doel komt. Deze week bij de levensdoelgroep is stilgestaan. Je kunt op een cruiseschip zitten en alles hebben wat je hartje begeert aan muziek, aan eten, aan sport en aan allerlei andere vermaak. En voor veel mensen lijkt dat het toppunt van geluk. Maar op het moment dat dan ineens aan de reizigers verteld wordt dat het onzeker is of je levend de bestemming gaat bereiken, dan zullen de meesten niet zo gelukkig meer zijn. Hoe plezierig die reis ook was, met al die activiteiten en al dat lekkers, hij is niet gelukt. En gelukkig zijn heeft te maken met gelukken. Dat is het eerste. Gelukkig wie gelukt. En dan het tweede, zachtmoedig. Zachtmoedig is een levenshouding. Te feliciteren zijn de zachtmoedigen. Blijft natuurlijk nog een vraag openstaan over wat voor een levenshouding gaat het hier. Wat is nou een zachtmoedige levenshouding? Nou, kijk het naar Mozes en kijk het naar Jezus, is wel duidelijk wat die zachtmoedige levenshouding niet kan zijn. Het is geen meegaande, slappe, toegevelijke, ruggengraatloze houding. Oftewel, het is geen softe houding. Je kunt wel stellen, wie Jezus als een softie, een half zachte, een slappeling neerzet, kent hem niet. Nou ja, positief geformuleerd. Wie Jezus als een softie neerzet, die heeft nog heel veel ruimte om hem beter te leren kennen. En datzelfde geldt op een andere manier ook voor Mozes. In nummer 12, waarvan Mozes gezegd wordt dat hij zeer zachtmoedig is, is er van alles aan de hand. De positie van Mozes wordt op dat moment door nota bene zijn eigen broer en zus, Aaron en Miriam, aangevoerd. En de Heere die roept dan alle drie voor zich. En dan bestraft hij Miriam en Aaron. En het opvallende is dat je Mozes niet hoort. Hij verdedigt zich niet. De eerste keer dat hij in die hele situatie zijn mond opent, is om voor Miriam te bidden. Voor Miriam die door God om haar hoogmoed gestraft is en melaats is geworden. En dat leert ons iets over die houding van zachtmoedigheid. Het is een houding waarbij je je verdraagzaam opstelt, niet vecht voor je eigen recht, maar het in vertrouwen aan God overlaat. En die houding die vraagt om wijsheid van boven. Zachtmoedigheid laat zien dat je wijs bent. En wijsheid heeft dan niet te maken met je IQ, maar met levenswandel. Jacobus die schrijft in zijn brief: wie is wijs en verstandig onder u? Jacobus 3 vers 13. En dan zegt hij: laat diegene uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. En Jacobus benadrukt dan in het volgende vers dat daar geen zelfzucht bij hoort en geen bittere jaloezie. Iemand die zachtmoedig is, die streeft niet naar eigen gewin. Je verheft jezelf niet boven een ander, je bent zacht van gemoed. Dat betekent dat je open staat voor anderen en het belang van anderen. Een gemeente, gasten, hier thuis. Door welke wijsheid laten we ons leiden? Welk belang is bepalend? Ook in het herkerken na 25 september. Welke last draagt u? En heb ik het juk van Jezus al op je genomen? Jezus zegt: leer van mij. Leer zachtmoedigheid van hem en leef uit zijn wijsheid. En dat kunnen we niet zelf. Dat kan ik niet, dat kan jij niet, dat kan u niet. Maar hij wil ons daarvoor zijn kracht geven. Geef je dan over aan Christus. En die oproep is niet nieuw. Klinkt al jaren en de meesten van ons hebben die onlangs nog gehoord. Ben je de afgelopen tijd al eens letterlijk door de knieën gegaan en naar hem toegegaan? Naar hem die zegt, kom nou tot mij en leer van mij. Als ik dat zelf hoor, die woorden, dan klinkt er iets in mij dat zegt, ja, maar ik kan dat niet leren. Want ik wil het al zo lang goed doen en ik probeer dat, maar het lukt mij niet. En elke keer zie ik dat ook weer. En mijn geduld raakt op en ik ben niet langmoedig. Laat staan dat ik zachtmoedig ben of dat zou kunnen leren. Ik weet het allemaal wel, maar ik kan het niet. Wat een hoop zinnen die beginnen met ik. Ik wil en ik probeer en ik kan niet en ik ben niet en ik weet. Geliefde broeder, geliefde zuster, wie u ook bent en ik spreek ook tegen mezelf. Weet u het nog? Het begint bij komen. Heb je dat al eens geprobeerd? Ik kom. En Jezus zegt, kom tot mij en leer van mij. Kom en dan gebeurt het wonder. Dan blijkt dat hij geeft wat hij wil leren. En wij kunnen zachtmoedigheid van hem leren. Ja, ook jij die denkt van niet. Wij kunnen van hem leren door zijn geest. En zijn heilige geest bewerkt zachtmoedigheid. Kijk maar, zachtmoedigheid hoort bij de vrucht van de geest. En Paulus spreekt daarover in Galaten 5 vers 22. En onze Vader in de hemel wil zijn geest geven aan wie hem daarom bidden. En als hij met zijn geest in je leven werkt, dan zie je daar de vrucht van. En zachtmoedig is daar een onderdeel van. En hoe ziet dat er in de praktijk uit? Nou, dan wordt nu al iets door ons heen zichtbaar van het koninklijke normaal, van het koninkrijk van God. Ik noemde net Galaten 5, als je een hoofdstuk verder bent, Galaten 6, daar zegt Paulus, broeders en zusters, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u, die geestelijk bent, zo iemand terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. En houd dan intussen uzelf in het oog, opdat ook niet u in verzoeking komt. Als je ziet dat iemand iets doet waarvan je denkt, dit is niet passend bij het koninklijke normaal van het koninkrijk van God, moet u die geestelijke mensen iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. En wat laten we nou van die zachtmoedigheid zien aan Lucas, aan Fenna, aan Matteo en aan Jula? Hoe zachtmoedig zijn we als er een moment zou komen waarop ze gaan dwalen? Door van alles wat er op hun levenspad komt. Zien we naar hen om? En dringen we bij hen met zachte drang dan op aan om die juiste weg te gaan? En hoe doet u dat met al die kinderen die nu al ouder zijn? Zachtmoedigheid is geen slapheid, het is geen afzijdigheid. En zachtmoedigheid is ook geen harde dwang. Zachtmoedigheid houdt voluit rekening met God en met de ander door zachte drang uit te oefenen. Drang tot de weg van God. Bedenk eens waar u of jij in geloof, in de zin van het leven en in kerk het meeste mee bezig bent en het meeste door bezig gehouden wordt. En waar ziet u dan, waar zie je dan bij jezelf zachtmoedigheid en waar niet? En kijk dan eens naar dat gedeelte dat we hebben gelezen uit Psalm 37. En leg die woorden dan eens naast je eigen leven. Een zachtmoedige die neemt het recht niet in eigen hand, lezen we daar. Maar die legt zijn leven in Gods hand. Wentel je weg op de Heere. Zoek zijn geluk bij hem. Is stil voor hem. Wacht op hem, ziet uit naar hem. En dan lezen we in vers 11 van Psalm 37. Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede. Zalig de zachtmoedigen. Dus opnieuw een zalig spreking die compleet tegen alle menselijke en wereldse logica ingaat. Want in de wereld geldt het recht van de sterkste. Degene die de meeste beschikking heeft over geld en wapens, zal waarschijnlijk de macht krijgen. En we hebben een gezegde, een brutaal mens heeft de halve wereld. En dan Jezus. Een brutaal mens heeft de halve wereld. En Jezus zegt, terwijl hij Psalm 37 citeert, zachtmoedigen hebben de hele. Kijk nog eens naar die Psalm 37. De zachtmoedige leidt, anderen gaat het allemaal beter af, vers 7. En er worden boze plannen gesmeed. Maar de zachtmoedige neemt A, het recht niet in eigen hand. En B, loopt niet met de wereld mee. Dus hij neemt het recht niet in eigen hand, verwacht het nog steeds van de Heere. En hij loopt niet met de wereld mee, hij blijft het verwachten van de Heer. Brutalen hebben de halve wereld, maar brutalen houden geen stand. Tegenstanders van God houden geen stand. En daarom klinkt in zulke psalmen altijd de oproep om geen tegenstander van God te zijn. De Heer grijpt in ten bate van de zachtmoedigen. En dat hoeven de zachtmoedigen niet zelf te doen. De zachtmoedigen die veroveren de aarde niet. Geen geldingsdrang, geen machtsvertoon, geen eigen gerechtigheid. Maar wat doen zachtmoedigen? Ze erven. En erven is niet verwerven, erven is ontvangen. Er heeft een tijdje een website bestaan, bestaat niet meer, degift.nl, waar je jezelf kon aanbieden als een geschikte erfgenaam. Voor mensen die nog iemand zochten, die niet familie of vrienden hun erfenis wilden schenken. En dan kon jij je aanbieden en een verhaal houden waarom het dan naar jou toe moest. En heel wat gelukszoekers schreven op die site een verhaal om zichzelf aan te prijzen. En het was een gok in de hoop dat iemand hen iets zou nalaten. En wat een verschil met deze erfenis die werkelijk gelukkig maakt, die je leven doet gelukkig. Want voor deze erfenis hoef je jezelf niet te bewijzen. Sterker nog, je kunt je niet bewijzen. Niemand komt het koninkrijk van God binnen op eigen kracht of met geweld. En als je dat beseft, dat alleen al te beseffen maakt zachtmoedig. Maar wijs naar Christus. Het gaat niet om mij, het gaat om Hem. Om wat Hij heeft gedaan, zijn werk, zijn genade. Hij is de erfgenaam. Die erfenis is zeker. Jezus citeert Psalm 37 in zijn eerste preek. En hij benadrukt, en het is nu is die tijd. Die tijd is gekomen. Mijn komst stelt die erfenis veilig en zeker. En ik erf. De tijd is aangebroken. En vertrouw op Hem, want in Hem word je mede erfgenaam. Te feliciteren zijn de zachtmoedigen. Want zij beërven de aarde. In Psalm 37 scheen het licht nog op het land en nu schijnt het op de aarde, de nieuwe aarde. Dat is de erfenis. Niet de hemel, maar dat voltooide koninkrijk van God op die nieuwe aarde. En als je bericht krijgt dat je dat gaat erven. En dat bericht krijg je als je deel uitmaakt van de gemeente van Christus. Dan ben je te feliciteren. Gemeente, gasten. Broeders, zusters, Jezus wil u, jou en mij mede erfgenaam maken. En leer van Hem, zodat we steeds meer op Hem gaan lijken. Geprezen zij Hij. Halleluja. Amen.
Thank you.
Laten we de Heer danken voor dat wat Hij ons gegeven heeft in deze dienst en in zijn woord. En daarna ons slotlied aanheffen, de God van de vrede. Almachtige, trouwe, liefdevolle en rechtvaardige God en Vader in de hemel. Heren, wij komen tot u. Samen komen we voor uw troon. Nemen elkaar bij de hand. En hier zijn wij. Heren, leer ons toch die zachtmoedigheid. Geef dat we na het amen van de zegen, als we in ons leven mogen beamen wat we deze ochtend hebben gezien en gehoord, laten zien wat zachtmoedigheid inhoudt. Geef dat we ons laten leiden door uw wil en daarvoor openstaan. En geef dat we zacht van gemoed zijn ook naar die ander om ons heen. Dat we die langere adem hebben. Dat we leren van u. Hoeveel geduld u met ons hebt. Dat we die anderen ook het beste gunnen. Uw genade. Heren, wij danken u voor uw belofte. Wij danken u voor de erfenis die zeker is door het werk van uw Zoon, onze Heiland Jezus Christus. Heren, ga toch zo met ons mee deze dag weer in. En leid ons door uw geest. Op uw weg. Dat bidden we u. En we bidden u dat zo ook door ons heen uw koninkrijk gebouwd wordt. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Lord.